Goed, vanavond zullen we dus ingaan op de heerlijkheid van de Heere. Het zijn twee avonden, twee studieavonden. Vanavond zullen we ingaan op de heerlijkheid van de Heer in het Oude Testament. En mijn vader zal dan de volgende keer ingaan op de heerlijkheid van de Heere in het Nieuwe Testament. Het is een behoorlijk groot onderwerp. We zullen vanavond eerst ingaan op twee benamingen die er zijn voor de heerlijkheid van de Heere. En vervolgens zullen we gewoon de teksten langsgaan waar we de heerlijkheid van de Heere zien terugkomen. En dat geeft eigenlijk al heel veel inzicht in dit onderwerp. We zullen vanavond heel veel gaan bladeren in de Bijbel, dus ik bereid jullie alvast voor. Ja, als Joodse mensen het hebben over de heerlijkheid van de Heere, dan hebben zij het vaak over de Shechina. Misschien heb je daar wel eens over van gehoord, de Shechina-heerlijkheid. Het woord Shechina kom je in de Bijbel verder niet tegen. Het komt vanuit het late rabbijns Hebreeuws. En Shechina betekent koninklijke woning. En vaak hebben ze dan dus over de Shechina-heerlijkheid. Het woord Shechina, dat is afgeleid van het werkwoord shakan. En het werkwoord shakan, het Hebreeuwse woord, dat kun je vertalen met vestigen, met wonen, bewonen, rusten. En dat woord, dat kom je wel tegen in de Bijbel, in bijvoorbeeld Deuteronomium 12. En dat is misschien gelijk goed om even op te zoeken, Deuteronomium 12. Deuteronomium 12, vers 5. En daar lezen we, maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. En dan gaat het om het woord vestigen, dat is het woord, het Hebreeuwse woord shakan. En het is wel interessant dat eigenlijk in deze periode had het volk al wel de tabernakel. Maar hier wordt eigenlijk al verwezen naar een plaats waar de Heere zijn naam zal vestigen en waar het volk naartoe moet optrekken. Dus hier wordt eigenlijk al verwezen naar de bouw van de tempel in Jeruzalem. Daar zullen we straks ook op komen. Dat is de vaste woonplaats van de Heere. Daar ging hij zijn naam vestigen. Dus het woord Shechina, dat heeft eigenlijk vooral betrekking op de plaats waar de Heere intrekt. Het is eigenlijk niet eens zozeer de heerlijkheid van de Heere zelf, maar het heeft eigenlijk vooral betrekking op de plaats waar de Heere intrekt. Ondanks dat wordt er dus wel vaak gesproken over de Shechina-heerlijkheid. En vooral Joden die spreken daarover. Ik kom daar zo meteen ook nog heel eventjes op terug. Het woord voor heerlijkheid, dat is vanavond al verklapt door Eldert. Hè. Maar dat is het Hebreeuwse woord kaboot. En dat woord, dat kun je vertalen met overvloed, met eer, met glorie en dus ook met heerlijkheid. Het woord kom je wel heel veel tegen in het Oude Testament. Het woord kaboot, ongeveer zo'n 200 keer wordt het gebruikt. En als we het hebben over het woord kaboot, dan heeft dat niet altijd betrekking op de heerlijkheid van de Heere. Als je bijvoorbeeld gaat kijken waar het de eerste keer voorkomt, dan kom je in Genesis 31. En dat is misschien wel goed om dat eventjes ook erbij te pakken. Dat is die geschiedenis van Jacob, die dan een deel van de dieren, van de lammeren van Laban krijgt. En daar gaat hij dan mee fokken en dan zorgt hij dat dat zijn kudde heel sterk wordt. En dat van Laban, daar doet hij eigenlijk weinig mee, dus dat wordt een zwakke kudde. En dan lezen we in Genesis 31, vers 1. Toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban... die zei, de Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze rijkdom verworven. Wat zal het woord kaboot zijn? Ja. Dus hier, dit woord zou je dus ook kunnen vertalen met heerlijkheid. Hij heeft alle heerlijkheid van Laban, alle rijkdom van Laban heeft hij verworven. De tweede keer dat we het woord tegenkomen is in Genesis 45. En daar kunnen we over lezen over Jozef. Genesis 45. En dan vers 13. Dan heeft hij zich net bekendgemaakt aan zijn broers. En dan zegt hij, vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Dus zijn broers die moeten dan vertellen over de heerlijkheid, de eer die hij allemaal verworven heeft in Egypte. En daar komen we dus ook het woord kaboot tegen. Nou ja, zo zijn er nogal een paar voorbeelden. Ik zal er nog eentje noemen. Genesis 49. Daar kunnen we lezen over de zegen die Jacob aan zijn zonen meegeeft. En wij kennen vaak vooral vers 10, hè, dat de scepter van Juda niet zal wijken totdat Silo komt. Maar we lezen dan in vers 6, laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer, mijn kaboot, niet aan hun bijeenkomst deelnemen, want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. En ja, hier wordt verwezen naar dat moment dat Dina dan die wordt dan verkracht, hè, door Sichem. En dan gaan Simeon en Levi, die gaan er eventjes op af. En die zorgen dat de boel daar flink uitgemoord wordt. En daar spreekt Jacob hier over mijn eer. Waar hij die zij naar beneden hebben gehaald. Vanavond zullen we dus vooral ingaan op de heerlijkheid van de Heere. En de eerste keer dat we de heerlijkheid van de Heere tegenkomen, dat is in Exodus 16. In Exodus 16. En daar lezen we over dat het volk moordt tegen Mozes. En ze willen dan weer terug naar de vleespotten van Egypte. En dan kunnen we lezen in vers 9... van Exodus 16. Daarna zei Mozes tegen Aaron, zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, kom naar voren voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft u gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. Dus het volk zit hier op afstand, de heerlijkheid van de Heere. En ze zien dat in de vorm van een wolk. Over die wolk, dat kunnen we ook lezen aan het einde van Exodus 13. Want dat is ook de wolk die het volk vooruit ging. Vers 21 en 22. Overdag in een wolkkolom en 's avonds en 's nachts in een vuurkolom. De Heere ging hen vooruit in een wolkkolom. En in Exodus 14 kunnen we er ook over lezen. Het zit daar toch vlakbij. Dan kunnen we lezen in vers 19 en 20 dat die wolkkolom tussen het volk en tussen de Egyptenaren in komt te staan. De Heere die komt daar dan tussenin te staan. Het volk trekt dan door de Schelfzee heen. En dan zorgt de Heere dat de Egyptenaren niet bij het volk kunnen komen om ze te verslaan. De tweede keer dat we de heerlijkheid van de Heere tegenkomen, dat is bij de verbondsluiting in Exodus 24. En daar lezen we vanaf vers 16. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. En de aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Dus die heerlijkheid van de Heere, dat zag er in de ogen van het volk uit als een verterend vuur. En Mozes die verblijft dan 40 dagen en 40 nachten op de berg. En dan krijgt hij ook die stenen tafelen. En hij krijgt dan ook instructies om de tabernakel te bouwen. Nou, verderop mag Mozes ook zelfs de heerlijkheid van de Heere van dichtbij ervaren. En dan kom je in Exodus 33. Ik zet gewoon even wat tekst op een rijtje. Het volk heeft dan net het gouden kalf gemaakt. En dan gaat hij opnieuw de berg Sinaï op. En dan mag Mozes van dichtbij de heerlijkheid zien. En dan lezen we Exodus 33 vanaf vers 17. Toen zei de Heere tegen Mozes: ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik zeg u bij uw naam. En ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid, uw kaboot. Maar hij zei: ik zal al mijn goedheid bij u voor laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere: zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het gebeurde, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Het is eigenlijk best wel een bijzonder moment, hè? Want Mozes die wordt dan in die kloof van die rots wordt hij neergezet en dan trekt de Heere, die trekt dan voorbij. En dan mag hij de Heere van achteren zien. Hij mag eigenlijk een glimp van zijn heerlijkheid mag hij opvangen. En als ik dit gedeelte lees, dan moet ik heel vaak denken aan 1 Korinthe 10, vers 4. Dat bekende vers waar Paulus schrijft dat de rots die met hem meeging, dat is Christus. En ik denk dat hier ook een prachtig beeld ligt van de Heer Jezus Christus. Hè? Want geen mens kan God zien, geen mens kan in de aanwezigheid van de Heere komen, tenzij hij in Christus is, in de rots, met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Wij kunnen niet in Gods aanwezigheid komen. Wij kunnen zijn heerlijkheid als mens niet aanschouwen. Maar in Christus mogen we dichtbij komen, mogen we bij de Heere komen. En ik denk dat dat ook een prachtig beeld is. Als Mozes dan vervolgens later terugtrekt, en daar heeft Krijn natuurlijk afgelopen zondag al uitgebreid bij stilgestaan. Maar dan kunnen we lezen in vers 29 dat het gezicht van Mozes straalde als hij dan onder het volk weer komt. Omdat hij met de Heere gesproken had. En hij straalt dan zelfs zo dat Mozes dan een doek voor zijn gezicht moet doen. En toen ik daar ook tijdens de voorbereiding verder over nadacht, toen moest ik denken van dat geldt ook voor ons, hè, als wij de Heer Jezus Christus leren kennen, als wij komen hè, in de aanwezigheid van de Heere, als je Hem mag kennen, als je leven veranderd is, dan straal je vaak ook. Hè. Je straalt Christus uit. We mogen getuigen van de Heere in onze woorden, hè, maar we stralen ook de Heer Jezus Christus in ons leven uit. En dat is iets wat de wereld eigenlijk helemaal niet tegen kan. Je merkt vaak ook dat de wereld zich kan ergeren aan dat je de Heer Jezus Christus mag kennen. Maar tegelijkertijd, wat we uitstralen, is ook een geweldige getuigenis voor naar de wereld toe. En ik regelmatig in gesprekken met Joodse mensen, dan krijg ik nog wel eens terug, en dat gaat niet zozeer om mij, maar het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus, van je hebt iets wat wij niet hebben. Een persoonlijke relatie met de Heer, dat is iets wat men binnen het Jodendom helemaal niet kent, dat je de Heer persoonlijk mag kennen. En ik kan me ook nog herinneren in New York, dat ik daar een heel gesprek had met een orthodoxe Jood, en naar aanleiding van Jesaja 53. Hij was veel beter in het Hebreeuws, dus ja, hij zei, nee, maar dat moet je helemaal niet zo lezen, weet je wel. Dat moet je zo lezen, niet zo, hoe jij het zegt. En uiteindelijk, ja, we kwamen in het gesprek, kwamen we er niet uit. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik van, ja, wat heeft dit gesprek nou uiteindelijk uitgewerkt? En een paar weken later, toen kwam ik hem weer op straat tegen. En toen hebben we een hele mailwisseling gehad. En toen ben ik hem nog een keer tegengekomen. En toen aan het einde zei hij van, ja, weet je, je hebt iets. Ik weet niet wat het is, maar het heeft me wel geraakt. En ik denk dat ook een stuk getuigenis is in dat we die rust en vrede van de Heer Jezus Christus mogen kennen in ons leven. Dat we dat ook mogen uitdragen. Dat we zeker mogen weten dat ons leven in Christus is. En ik denk dat dat ook een mooi beeld is, hè, van dat gezicht van Mozes wat straalt. Dat we dat ook mogen toepassen op ons eigen leven. Ja, Mozes die krijgt vervolgens de instructies om de tabernakel te bouwen. En eigenlijk zie je verschillende stappen daarin. Eerst zag het volk de heerlijkheid van de Heer in de vette, in de woestijn, hebben we met elkaar gezien. Vervolgens maken ze die heerlijkheid van de Heer wat dichterbij mee. Op de berg Sinaï zien ze dat het is als een verterend vuur. En nu komt dan het moment dat het volk de heerlijkheid van de Heer echt onder hun krijgt. De Heere komt wonen in de tabernakel. De Heere die wil zich met zijn heerlijkheid vestigen onder zijn volk. En we kunnen daarover lezen, in die hoofdstukken daarop, hoe dan de tabernakel wordt gebouwd. En dan lezen we in Exodus 40 over dat moment dat de Heere met zijn heerlijkheid de tabernakel binnenkomt. Exodus 40. En dan lezen we vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting, en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. En telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Het is best wel een bijzonder moment, hè, dat de Heer dan intrekt met al zijn heerlijkheid. En dat Mozes zelfs niet die tent van ontmoeting kan binnengaan. Zo vervuld was de tabernakel. De tabernakel vult op dat moment, of de Heere die vervult op dat moment heel de tabernakel met zijn heerlijkheid. Maar de Heere die verbleef in de tabernakel, in het heilige, de heilige. En wat stond daar nou in het heilige der heiligen? Nou, er staat, zoals jullie weten, de ark van het verbond. En de ark, dat was een kist waar de wet in zat. Waar de bloeiende staf van Mozes, of van Aaron in lag. Waar een kruikje met manna in lag. En die ark die werd ook afgesloten met een verzoendeksel. En dat verzoendeksel dat was van volledig goud. En dat lag als een dekplaat, zeg maar, op de kist. En na die kist, dat verzoendeksel met daaronder dus de wet, daar had je links ook een gerub en rechts ook een gerub. Twee engelen die eigenlijk voortdurend naar dat verzoendeksel keken. En ook naar die twee stenen tafelen. En de Heere die rustte dus op dat verzoendeksel. We kunnen dat lezen, we komen daar zo meteen nog over te spreken in Ezechiël 9 vers 3. Maar we kunnen ook lezen over Mozes in Exodus 25 vers 22. Laten we het inderdaad maar even opzoeken. Dat de Heere sprak tot Mozes op dat verzoendeksel, boven dat verzoendeksel. Exodus 25 vers 22. Daar lezen we. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dus dat was de plek waar de Heere, waar Mozes de Heere ontmoette, boven het verzoendeksel. Dat was ook de plek waar de Heere rustte. Het verzoendeksel, dat was ook de plaats waar de hoge priester tijdens Yom Kippur ook het bloed op sprenkelde. Op Grote Verzoendag of op Yom Kippur, zoals de Joden dat noemen in het Hebreeuws, dan moest de hoge priester dat heilige de heilige binnengaan. Dat mocht hij één keer per jaar. En daarvoor slachtte hij dan een jonge stier voor zichzelf, voor zijn eigen zonde. En je had dan ook twee bokken. En dat eerste bok, dat gaf eigenlijk meteen al zijn leven, dat werd ook geslacht. En met dat bloed van dat eerste bok en ook van die jonge stier, liep dan de hoge priester, dat heilige der heiligen, binnen. En dan sprenkelde hij daar een beetje bloed op het verzoendeksel en ook daarvoor. En als hij dat dan gedaan had, dan liep hij vervolgens naar buiten. Dan smeerde hij nog bloed op het altaar aan de horens. En vervolgens liep hij naar de tweede bok die dan klaar stond. En dan legde hij zijn handen op die bok. En dan sprak hij een gebed uit en dan gingen de zonden, alle zonden en ongerechtigheden van het volk, die gingen dan over op die bok. En die bok die werd dan vervolgens de woestijn ingezonden of ingestuurd. Met al die zonden van het volk. Die bok die mocht niet onder Israël blijven. Nee, die moest de woestijn in. Hij moest weg van het volk. Hij kon daar niet blijven. Hierin liggen natuurlijk ook prachtige beelden, dat is ook weer een aparte bijbelstudie, maar van de Heer Jezus Christus. In Jesaja 53, daar kunnen we lezen in vers 8. En Jesaja 53 is die bekende profetie over de lijdende knecht. De knecht die sterft voor de zonde van het volk. Een prachtige profetie over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Maar dan kunnen we lezen over dat lam, over de Heer Jezus in vers 8. Dat hij is afgesneden van het land van de levenden om de overtreding van mijn volk. En daar zie je eigenlijk precies hetzelfde. Die bok die moest weg. Maar ook de Heer Jezus werd afgesneden van het land van de levenden. Want hij moest verzoening brengen voor het volk. Voor het volk Israël in de eerste plaats. En gelukkig ook voor ons leven natuurlijk. Nou, als we teruggaan naar de ark, waar de Heere dus op rustte, dan had je links een gerub staan en rechts een gerub, wat ik net ook al zei. En die twee, die waren getuigen. Ze waren getuigen dat aan die eis van de wet voldaan werd. Het volk moest heel veel offers brengen, maar ze moest ook tijdens Yom Kippur moest dat offer gebracht worden. Dat bloed, dat moest gesprenkeld worden op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. En die twee engelen, die waren eigenlijk getuigen voor het aangezicht van de Heer, dat dat ook gedaan werd. Dat aan die eis van de wet werd voldaan. We weten uiteindelijk dat het volk niet aan die eis van de wet heeft voldaan. Het liet zich in met andere afgoden. En ja, we weten dat uiteindelijk geen mens Gods heilige wet kan houden dan alleen ja, de Heer Jezus Christus. Hè? Wat Israël had moeten doen, dat heeft de Heer Jezus in hun plaats gedaan. Hij kwam, zo schrijft Paulus in Galaten 4 vers 5, hij kwam onder de wet om hen die onder de wet waren, dat is in de eerste plaats Israël, vrij te kopen. En omdat ze aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hij heeft die, ja, die wetseis volbracht. Het is ook mooi wat Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 25. Romeinen 3 vers 25, want daar komen we dat woord verzoendeksel weer tegen in het Grieks. Romeinen 3 vers 25. Dan lezen we hem, dat is Christus, hij heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. En als je naar het Griekse woord gaat kijken voor middel van verzoening, dan staat daar letterlijk verzoendeksel. Hem, Christus, heeft God openlijk aangewezen als verzoendeksel. De Heer Jezus ja, is als het ware die verzoendeksel. Hij heeft het gedaan. Wat ik net ook al zei, het is ja, gelukkig heeft de Heer voor ons dat ook gedaan. Hè. Hij heeft het voor Israël gedaan, maar ook voor ons heidenen. En ik vind dat wel heel mooi in Jesaja 53, als we daar heel even naartoe gaan. Dan begint die profetie van Jesaja 53, die profetie van de knecht van de Heer, die leidende knecht. Dat begint al aan het einde van Jesaja 52. En daar vinden we iets heel moois. Het einde van Jesaja 52. Dan begint vanaf vers 13. De profetie. En dan lezen we in vers 15. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. En dat woord wat hier gebruikt wordt voor besprenkelen, datzelfde woord, dat komen we dus ook tegen bij de hoge priester, die dus ja, dat bloed sprenkelde op het verzoendeksel. En in deze profetie, ja, dan kun je lezen dat ja, zelfs de heidenvolken besprenkeld zullen worden door die knecht van de Heere, hè, wat een profetie is van de Heer Jezus Christus. En ja, zij aan wie het niet verteld was, die zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, die zullen het begrijpen. Oftewel de heidenen. En als je ja, het Nieuwe Testament doorleest, dan weet je dat het hel uiteindelijk ook naar de heidenen is gegaan. En hier zie je eigenlijk al dat ja, een profetie daarvan, dat uiteindelijk hè, het hel ook naar de heidenen zou gaan. Die zouden besprenkeld worden. Even weer terugkomend op de tabernakel. De tabernakel was uiteindelijk voor de Heer een tijdelijke oplossing voor het volk. Die tabernakel die was er puur, zodat ja, de Heer ook in die periode dat het volk eigenlijk naar het beloofde land toetrok, dat de Heer eigenlijk met hem meetrok in de tabernakel. En dat daar ook de offers en noem maar op, de offerdienst opgepakt kon worden. Want het was de bedoeling dat het volk naar het land Israël ging. Het was de bedoeling dat de Heere daar een vaste woonplaats kreeg. Jeruzalem, dat werd de plaats, dat werd de plek waar de Heere zijn naam voor eeuwig zou gaan vestigen. En vandaar dat we net ook lazen in Exodus 40, dat iedere keer die wolk opsteeg, want het was maar tijdelijk, het volk moest verder, ze moesten naar het land. Daarvanuit zou de Heere hen een koninkrijk van priesters maken, daar zou ja, de wet van God moeten uitgaan, daar zou de Heere gaan wonen en zou ja, het volk een getuige zijn naar de volken om hen heen. Ja, ik kwam er net al even met jou over te spreken, maar je komt ook het woord ikaboot tegen. Daar vinden we ook het woord kaboot in. En wie weet waar we dat woord tegenkomen, ikaboot. kan ontnamen feit, hè? Ikaboot.
Die kreeg een baby.
Ja.
En...
Ah, yeah. Laten we even een sprongetje maken naar 2 Samuel 4. Sorry, 1 Samuel 4. Daar zien we heel duidelijk dat de heerlijkheid van de Heer ook verbonden was met de ark van het verbond. Wat gebeurt er in deze geschiedenis? De Filistijnen en Israël die trekken te strijden tegen elkaar. Israël die verliest en de oudsten van het volk die besluiten dan om de ark van het verbond erbij te halen. En ze hopen daarmee dan de strijd vervolgens te winnen. En de zonen van Eli, Hofni en Pinias, die trekken dan ook mee in de strijd. Maar wat gebeurt er? Israël wordt verslagen, opnieuw. En als Eli dan dat bericht hoort dat de ark van de Heere is meegenomen door de Filistijnen. En zijn zonen zijn omgekomen in de strijd. Ja, dan valt hij achterover van zijn stoel en dan sterft hij. En de vrouw van Pinias die is zwanger. En op het moment dat zij hoort dat de ark van de Heer is weggenomen, dat Eli is gestorven, dat ook nog eens een keer haar man is gestorven, ja, dan begint eigenlijk spontaan die bevalling. En dan lezen we in 1 Samuel 4 vanaf vers 19. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinias, was zwanger en zou baren. En toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet te harte. En zij noemde het jongetje Ikaboot. En zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei: de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. In vers 21 en 22 komen we 2 keer het woord eer tegen. Dat is dus het woord kaboot. De heerlijkheid is weggevoerd uit Israël. En dan komen we ook het woord ikaboot tegen. Wat dus letterlijk betekent geen eer, geen heerlijkheid. Ja, ikaboot. Ja. Dus daar komen we dat woord ook weer tegen. Nou, we maken nu een sprongetje naar 2 Kronieken 6. En daar kunnen we lezen over het moment dat de heerlijkheid van de Heere in de tempel komt. Het is uiteindelijk niet David, maar het is Salomo die de tempel voor de Heere mag bouwen. Hoe lang duurt de bouw van de tempel? 21, 22, 30. Jij hebt het goed, 7 jaar. Ja, 7 jaar duurt de bouw van de tempel. Je kunt dat lezen in 1 Koningen 6, vers 38. En bij die inwijding van de tempel, dan spreekt Salomo een heel indrukwekkend gebed uit, hè, waarin hij echt zijn verlangen uitspreekt om als volk de Heere te dienen. En dan kunnen we lezen in 2 Kronieken 7, sorry, vers 1 tot en met 3. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heere niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heere over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de Heere dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Net als bij Mozes, hè, dan ja, neemt de Heer zijn intrek in de tempel. Hè, en dan ja, kunnen ze dat huis eigenlijk niet binnengaan. Hè. Zo ja, een geweldige manifestatie vindt daar plaats. En het moet een geweldig bijzonder moment zijn geweest. Je kunt je ook voorstellen dat het voor het volk ook echt een vreugde was om naar de tempel toe te gaan. Drie keer per jaar moesten ze sowieso naar de tempel. Met de Pesach, met het Wekenfeest en met het Loofhuttenfeest moest het volk optrekken naar de tempel. En ja, je kunt je voorstellen dat het echt een feest was. Hè? Want daar was de Heere, daar was de heerlijkheid van de Heere. Dichterbij kon je eigenlijk op aarde niet komen bij de Heere. Hij woonde daar, te midden hè, van zijn volk. Daar in de tempel. En ja, ik denk dat als je in die tijd geleefd had, dat behoorlijk bijzonder geweest moet zijn om op te trekken naar de tempel. Daar waar de Heere was. Volgens Flavius Josephus hè, zou er in het jaar 65 na Christus maar liefst 3 miljoen Joden naar Jeruzalem zijn getrokken om Pesach te vieren. 3 miljoen man die optrok naar Jeruzalem. Dat was niet alleen in Israël, maar in die tijd moet je ook bedenken dat een groot deel van het volk ook buiten Israël woonde. Er woonden in Babel, in Rome woonden de Joden, in de landen, in Griekenland, noem maar op, al die landen eromheen woonden Joden. En vaak was dan gebruikelijk dat er een enkele uit een dorp vaak voor het volk dan naar de tabernakel of naar de tempel optrok. En zo vond er eigenlijk een hele grote uittocht plaats. Het is zelfs zo dat als het volk zich zou houden aan de wet, hè, want je bedenkt je dan van, dan trek je daar op als gezin naar de tempel. En voor je het weet komen de vijanden eventjes binnen en die plunderen ondertussen eventjes je oogst. Maar in de zegen en de vloek kun je lezen dat als het volk moest optrekken naar Jeruzalem, naar de tempel, dat de Heere zorgde voor je huis, voor de oogst, dat de vijanden niet eventjes binnenkwamen lopen. Dus zover ging dat in de wet, in de theocratie, dat God eigenlijk voor alles zorgde. Hij zorgde voor het land, hij zorgde dat er op tijd regen kwam, dat het land tot leven kwam, maar dus ook voor die momenten dat je moest optrekken naar de tempel, zorgde de Heere gewoon ervoor, voor je huis, voor het land, dat daar niks mee zou gebeuren.
Maar was iedere Jood ook verplicht om te komen naar de tempel?
Ja, onder de wet wel, ja. Dan was het echt de bedoeling dat je inderdaad echt optrok.
Dat het van buiten Israël een delegatie kwam.
Nou ja, kijk, later is dat natuurlijk veranderd. Toen had je de ballingschap, is het volk natuurlijk in Assyrië terechtgekomen, in Babel. Dus ja, dan zie je dat het volk zich ook buiten Israël gevestigd heeft. Maar onder de wet, toen het volk dus nog in Israël leeft, nog voor de voor de ballingschap. Als ze trouw waren aan het verbond, ja, dan zorgde de Heere daar dus ook voor. Ja,
maar de ballingschap heeft toch niets afgedaan aan dat verbond in principe. Dus zou het niet zo zijn na de terugkeer uit de ballingschap dat precies hetzelfde aan moeten doen?
Ja, alleen het volk is natuurlijk niet teruggekeerd. Een deel van het volk is teruggekeerd en heeft het weer het leven daar opgepakt. En dat is het belang van de bekering. In Deuteronomium 30 kun je lezen dat het volk tot bekering moest komen en dat dan het herstel zou plaatsvinden. En dat zie je eigenlijk als rode draad, zie je dat door de Bijbel terugkomen. Ook bij het gebed van Salomo zie je van ja, als Heere, als wij ontrouw zijn hè, en ja, we luisteren niet naar u en we raken verstrooid hè, buiten het land hè, en wij bekeren ons, wilt u ons dan weer terugbrengen? Daar zie je datzelfde principe en ook later bij Daniel, in Daniel 9, dan kun je lezen dat Daniel ja, ook bidt tot de Heere en ja, tot bekering komt en zijn zonde beleidt. Want hij realiseert zich van ja, wat ik nu doe, dat moet eigenlijk Israël als volk doen. Ze moeten tot bekering komen voordat dat herstel kan plaatsvinden. Dus ja, eigenlijk is dat herstel van Israël er nooit meer gekomen.
Die Hanna, die bleef wel thuis, toch? Toen Samuel klein was. Ja, dat moeders misschien met kinderen wel thuis willen.
Ja, het kan zijn. Ja, dat zou... Ja. Maar dat zijn natuurlijk wel de momenten dat, ja, dat ze eigenlijk heel, heel zwak waren natuurlijk. Ik bedoel, als je man optrekt naar de tempel en, ja. En een deel van het volk trekt op naar de tempel, dan kun je je voorstellen dat, ja, dat je dan niet op het, op het sterkst bent. Ja, we kennen allemaal de geschiedenis, hè, van Israël, hoe ze ontrouw worden. En dat gaat eigenlijk in fase. Je ziet eerst in de periode van Richter dat ze voortdurend ontrouw zijn. Dat ze tot bekering komen, dat de Heer een Richter stuurt. Nou, op een gegeven moment kom je in de tijd van koningen terecht. Hè, waar het volk eigenlijk steeds meer van de Heer afraakt. En dan kunnen we lezen uiteindelijk dat ze zich zo verontreinigd heeft met de afgoden. Dat je kunt lezen aan het einde van 2 Kronieken 36... Dat Israël zo ziek was dat er geen genezing meer mogelijk was. En je kunt dan lezen in vers 11 tot en met 16. Zij verontreinigden het huis van de Heere. Zij spotten met de boden van God. Zij verachten zijn woorden. En zij maakten zijn profeten belachelijk. En die tijd gaat zich nog een keer herhalen in de toekomst. Want een deel van het volk keert nu terug, maar ja. In Matthäus 24 hè, kun je lezen over valse profeten die nog zullen opstaan. In Openbaring kun je lezen dat de Heere zijn getuigen uitzendt naar het volk. Maar dat er eigenlijk niet echt naar geluisterd wordt. Dat het volk hun eigen weg gaat. Maar uiteindelijk zien we dat de heerlijkheid van de Heere ook wegtrekt. En dan komen we in het Bijbelboek Ezechiël terecht. Ezechiël. En Ezechiël die is weggevoerd naar Babel. En die wordt dan door de Heere, door de geest, wordt hij meegenomen naar Jeruzalem. En dan ziet hij de gruwelijkheden die in de tempel plaatsvinden. En dan kunnen we lezen in Ezechiël 8... Vers 10. Ik ging naar binnen en ik zag en zie alle vormen van kruipende dieren, afschuwelijke dieren en alle stinkgoden van het huis van Israël, helemaal in het rond in de muur gegrift. En 70 mannen uit de oudste van het huis van Israël stonden ervoor, terwijl Azania, de zoon van Safan, in hun midden stond. Ieder met zijn wierookvat in zijn hand, terwijl een geurige wolk van reukwerk opsteeg. Even te kijken. Vers 14. Toen bracht hij mij bij de ingang van de poort van het huis van de Heere, die aan de noordkant is. En zie, daar zaten vrouwen die de Tamoes beweenden. En vers 16. Daarop bracht hij mij naar binnen in het voorhof van het huis van de Heere, en zie, bij de deur van de tempel van de Heere, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heere en hun gezichten gebogen naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten voor de zon. Dus hier zie je eigenlijk de gruwelijkheden die in die tijd in de tempel plaatsvond. Hè. De Heere die was daar met zijn heerlijkheid ingetrokken. En we kunnen lezen over de oudsten die afgoden aanbidden, vrouwen die de Tamoes bewenen, 25 mannen die met hun rug naar de tempel staan, de zon aanbidden. Ja, ze hebben de Heer flink gekrenkt. En als je Ezechiël dan verder doorleest, dan is het ook opvallend dat de Heer langzamerhand wegtrekt. Het is niet dat hij met zijn heerlijkheid ineens wegtrekt. Nee, je ziet dat langzamerhand gebeurt. En daarin zie je dat de Heer er ook moeite mee had om zijn tempel te verlaten, om zijn volk te verlaten. Als je Ezechiël 9 vers 3 leest, dan kunnen we lezen: de heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de gerub waarop hij rustte naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in een linnen gekleed was, die de schrijfkoker aan zijn middel had. Dus hier zie je dat de Heer, hij was aan de ene kant nog boven dat verzoendeksel. Hij troonde nog tussen die gerubs in. En ondertussen was hij al verdwenen naar de drempel van de tabernakel, of van het huis van de Heer, van de tempel. Nou, in Ezechiël 10, vers 18, dan gaat het weer een stap verder. Dan zie je, toen ging de heerlijkheid van de Heere weg van boven de drempel van het huis en bleef boven de gerub staan. Dus hier zie je dat nog een keer. En dan lees je in vers 23 van hoofdstuk 11. En zeg je 11 vers 23. Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Wat is de berg die ten oosten van de stad Jeruzalem ligt? Yes. Dus de heerlijkheid die verdwijnt uiteindelijk, hè, uit de tempel, en dan blijft hij staan op de Olijfberg. Ik weet niet of de mensen dit ook gezien hebben, die wolk, de heerlijkheid van de Heere. Ik denk het zelf wel. Dat ook zichtbaar was. Maar het zou kunnen zijn dat het dat alleen Ezechiël het zag. En dat het verder voor het volk niet te zien was. Het volk is dan ook al deels weggevoerd in ballingschap. Maar je ziet eigenlijk dat de Heere langzamerhand uit die tempel weggaat en dan uiteindelijk verdwijnt via de Olijfberg. De tempel wordt uiteindelijk verwoest door de Babyloniërs. En later bij Ezra en Nehemia zie je dat de tempel weer opnieuw gebouwd wordt. Maar eigenlijk kun je nergens lezen bij de tweede tempel dat de Heere terugkeert met zijn heerlijkheid. Nergens kun je dat lezen. Dus ik verwacht ook niet dat de Heere is teruggekeerd met zijn heerlijkheid. Wat ik net ook al zei, het volk moest tot bekering komen. Dat is het moment dat de Heere weer zou terugkeren in die zin naar zijn volk, dat hij zou gaan ingrijpen. Een vraag die ik me ook altijd stel, of tenminste wat voor mij nog steeds een vraag is. Kijk, op een gegeven moment kun je lezen dat die ark, die is weggenomen. Waarschijnlijk hebben de Babyloniërs hem meegenomen naar Babel. Anderen die denken dat hij in vlammen is opgegaan toen de tempel met Jeruzalem verwoest werd. En we weten, de schrift leert niet waar uiteindelijk de ark is gebleven. Ik zei net tabernakel over, maar ik bedoel de ark, waar de ark is gebleven. En ik vraag me ook altijd af, wat heeft er nou in die tweede tempel gestaan, in het heilige der heiligen? Wat heeft daarin gestaan? Hebben ze later een replica van de ark gemaakt en heeft die daar gestaan? Heeft er helemaal niks gestaan? Dat lijkt me ook sterk. Misschien hebben ze iets van een altaar neergezet in die tweede tempel, in het heilige der heiligen. Maar we lezen nergens dat de Heere is teruggekeerd. Ja, dat wijst er dus op dat er wel iets van een altaar gestaan heeft, ja.
Want die
moet
één keer in de hoge priester daar binnen gaan.
Ja. Ja. Ik heb het ook wel eens gevraagd aan Pieter Siemensma, maar ook de... hij zou het nog eens een keer verder uitzoeken, maar de Talmud of zo geeft daar ook geen verklaring voor of iets. Als je vandaag de dag naar Jeruzalem kijkt, dan heb je daar nog steeds de klaagmuur. En die klaagmuur die maakt dat is een onderdeel geweest van de tweede tempel. En je ziet vaak bij die klaagmuur dat Joden daar druk aan het bidden zijn. En er zijn stromingen binnen het Jodendom die geloven dat dus nog een stuk van die Shechina-heerlijkheid soms daaruit voortvloeit, zeg maar. Dus hoe meer je bidt en hoe meer je daar bevindt, en dan kan het zijn dat er stukjes van de heerlijkheid van de Heere daaruit uit voortvloeien. Wij geloven dat natuurlijk niet, maar binnen het Jodendom houdt men nog steeds vast. Je ziet binnen het Jodendom dat er ook nog steeds een enorm groot verlangen is naar de herbouw van de tempel. En dat kun je ook voorstellen, die tempel, dat is het centrum voor de Joden. Daar willen ze het liefst die offerdienst weer beginnen, zodat ze weer tot God kunnen naderen. Nu heb je allemaal tradities binnen het Jodendom. Je hebt bijvoorbeeld Kapurot, waar ze dan tijdens Yom Kippur, op de grote verzoendag, dan een kip boven hun hoofd slingeren. En daar zenden ze dan een aantal gebeden, zeggen ze dan op. En dan hoopt men dat hun zonde dan overgaat op de kip. Dat is een voorbeeld wat typische traditie van mensen is, maar wat je niet terugvindt in het woord van God. En we weten ook op grond van het profetische woord dat er nog iets van een tempel zal gaan komen in Jeruzalem. En dat zal straks de plek zijn waar de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, zich in zal vestigen. Paulus die schrijft daarover in 2 Thessalonicenzen 2. En we moeten ook nagaan dat in de tijd van Paulus dat dus er al stond. Er stond een tempel. Dus heel veel dingen waren al in gereedheid eigenlijk voor de eindtijd. Die tempel stond er. Alleen was het nog wachten op de mens van de wetteloosheid om zich daarin te vestigen, om zich voor te doen als God. En daarom dat we ook geloven op grond van het woord dat er nog iets van een tempel zal moeten komen. Mijn vader gaat de volgende keer in op het Nieuwe Testament. Maar het is een beetje jammer om zo te eindigen. Dus ik wil twee beloften nog noemen die allereerst betrekking hebben. De eerste met betrekking tot Jezus' eerste komst en de tweede met betrekking tot zijn wederkomst, waar we dus dat woord kaboot, die heerlijkheid, zien terugkomen. Het woord kaboot komen we ook tegen in Psalm 8. En als we denken aan Psalm 8, dan is dat een messiaanse profetie die wijst op de komst van de Heer Jezus. Psalm 8, vers 6. Daar lezen we: toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer, kaboot en glorie gekroond. En als je naar de Hebreeënbrief gaat, dan verklaart de Hebreeën schrijver in Hebreeën 2 vers 5 tot en met 18 dat dit gaat om de Heer Jezus, die minder dan de engelen is geworden en vervolgens met eer, met heerlijkheid en glorie is gekroond. We lezen in Hebreeën 2 vers 9, ik zal het even citeren: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. En hier vinden we ook de vervulling daarvan. En hier vinden we ook dat woord heerlijkheid. Eldert zei het net al, het Griekse woord voor heerlijkheid, dat is doxa. En als je gaat naar de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, overal waar je het woord heerlijkheid van de Heere tegenkomt, daar wordt dus het woord doxa, het Griekse woord doxa, gebruikt. Dus doxa is het Griekse equivalent van het Hebreeuwse woord kaboot. En we komen dat ook tegen in Johannes 1, vers 14, waar Johannes getuigt van de Heer Jezus. En dan zegt hij: wij hebben zijn heerlijkheid, doxa, gezien. Een heerlijkheid die als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De heerlijkheid van de Heere die keert terug. Hoe keert hij terug? In de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de heerlijkheid van God. Hij is de afstraling van God. En daar zal Ton de volgende keer verder op ingaan. Tijdens het voorbereiden van deze studie, toen zat ik daar nog zo verder over na te denken, over die wolk die dan het volk vooruit gaat naar het land Israël. En toen ik daar zo verder over nadacht, toen kwam ik ook terecht in het Nieuwe Testament, bij de wijzen uit het oosten. Want die gingen ook een ster, niet een volk, maar die gingen een ster achterna. En ik vind het eigenlijk best wel wonderlijk. Hè? Ze lezen dan in de boeken over een ster die dan verwijst naar Israël, waar dan de koning de Joden is geboren. En dan komen ze bij Herodes terecht. En die raadpleegt dan de schriftgeleerden. En dan zeggen de schriftgeleerden, hij moet in Bethlehem zijn. Het is heel opmerkelijk, want de schriftgeleerden gaan zelf niet in Bethlehem kijken. Ze hebben het profetisch woord. Hè. Je zou zeggen, nou, je gaat dan kijken waar de koning de Joden geboren is. Maar ze gaan niet. En dan zien ze ineens weer die ster die ze gezien hebben. En die ster die gaat hen dan vooruit. En dat is eigenlijk best wel, als je daarover nadenkt, best wel bijzonder geweest. Het was niet een ster die ergens hoog aan de hemel stond. Hè, maar het was een ster die hen uiteindelijk ook wees naar Bethlehem. Hè, ze wees de wijze uit het oosten. Hè, ging die ster ging hen vooruit en bracht hen als het ware bij de heerlijkheid van de Heer. In de persoon van de Heer Jezus Christus. Hè, en dan komen ze daaraan en dan... Ja, dan aanbidden ze hem ook.
Hij bleef ook boven het huis dan.
Ja, inderdaad, ja. Maar als je daarover nadenkt, dan denk je, ja, wat bijzonder is dat geweest. Ja. Ja, daar gaan we nu verder niet op in, maar wie zijn die wijzen? Sommigen denken aan dat het Joodse geleerden uit Babel zijn geweest, die dan de schriften onderzocht hebben en kwamen. Anderen die denken dat het juist een beeld is van de volken die kwamen. Ik laat dat nu even voor in het midden. Het tweede wat ik nog wil aanhalen, en dan gaan we weer terug naar Ezechiël, dat is dat de heerlijkheid van de Heer ook in het Messiaanse Rijk nog zal terugkeren. We hebben net stilgestaan bij Ezechiël 9 tot en met 11, waar we gezien hebben dat die heerlijkheid van de Heer het volk, de tempel, verlaat. En je zou kunnen zeggen dat Israël nu in de Ikabod-periode leeft. De heerlijkheid is weg. De tempel is weg. Het volk is deels verstrooid onder de volken. En het volk leeft nu in de Ikabod-periode. Maar die Ikabod-periode die zal ook aflopen. En dan komen we terecht in Ezechiël 40 tot en met 48, waar we kunnen lezen over... Ja, een tempel die nog herbouwd zal worden in het Messiaanse Rijk. Althans, dat geloof ik, dat deze tempel nog zal komen. En het bijzondere is dat we dan opnieuw kunnen lezen over de heerlijkheid van de Here in Ezechiël 43, vers 2. Daar lezen we, en zie, de heerlijkheid van God, van de God van Israël, kwam uit de richting van het
oosten.
Ja. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege zijn heerlijkheid. En dan lezen we even verderop. En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. En toen hief de geest mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Sorry, dat kunnen we lezen in vers 4 en 5. En de heerlijkheid die vertrekt, de heerlijkheid van de Heere vertrekt via het oosten, via de Olijfberg. En hij zal ook via het oosten weer terugkeren. Uit Psalm 102, laten we dat ook nog maar eventjes. Ja, we gaan vanavond veel bladeren, heb ik al gezegd. Bijna op het einde hoor. Maar kunnen we lezen dat dit ook de heidenen zullen gaan zien? Heel veel psalmen zijn messiaans, hè, van karakter. Als je bijvoorbeeld Psalm 2 neemt, dan kun je daar lezen over de zoon waar alle volken zich aan moeten onderwerpen, wat heel duidelijk een messiaanse psalm is. Wij passen de psalmen heel vaak toe op ons leven, en heel veel psalmen zijn ook bemoedigend. Hè? En ja, dat kunnen we natuurlijk toepassen op ons leven, maar heel veel psalmen die spreken ook over het messiaanse rijk. En dan lezen we in Psalm 102, vers 16: de heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid, uw kaboot. Omdat de Heere Sion heeft opgebouwd, in zijn heerlijkheid verschenen is. En ik geloof dat dat het moment is waar ook Ezechiël over spreekt. Dat de heerlijkheid weer zal verschijnen in Sion. En dat alle heidenvolken het dan zullen zien, hem zullen aanschouwen. En ook de heerlijkheid van de Heere zullen aanschouwen.
Is dat dan de persoon van Jezus zelf?
Ja, dat is een goede vraag.
Dat dacht ik zo uit.
Op
de Olijfberg?
Ja. We zien natuurlijk uiteindelijk dat... dat is inderdaad ook zo. Je ziet natuurlijk uiteindelijk dat... we hebben het net gehad, dat hetzelfde woord doxa... dat ook wordt toegepast op de persoon van de Heer Jezus. Zij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En eigenlijk is die heerlijkheid... ook weer vertrokken via de Olijfberg, Handelingen 1. En hij zal ook weer terugkomen, de Heer Jezus. En zijn heerlijkheid zal ook weer terugkomen op de Olijfberg. Maar ik geloof dat in dat Messiaanse Rijk dan de tempel weer herbouwd zal worden. En dat uiteindelijk Christus zal regeren. Maar ik geloof persoonlijk dat de Heer dan ook met zijn heerlijkheid weer zal intrekken in die tempel. Zo is het, zoals ik het nu zie, zeg maar. Ja.
Dan zijn ze ook
verkeerd. Ja, inderdaad. Ja. 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 Dus die tempel van Ezechiël moeten we ook niet verwarren met die tempel die dus in de nabije toekomst nog gebouwd zal worden in Jeruzalem. Ja, dat zal. Daar zullen ze zelf deel aan hebben. Ik geloof dat dit echt de tempel is die in het Messiaanse Rijk. Als het volk dan de Heere zal dienen en echt een koninkrijk van priest zal worden, dat de Heere daar nog, of dat die tempel dus nog zal komen. Ik wil afsluiten met Jesaja 60. Er zijn nog veel en veel meer teksten waar we op in kunnen gaan. En waar we dus dat woord van de heerlijkheid van de Heer zien terugkomen voor het verbod. Jesaja 60, daar lezen we ook. Ik denk dat dat al een mooie afsluiter is. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Ja, ook een messiaanse psalm waar gesproken wordt over de heerlijkheid van de Heere en waar de heidenvolken daarna op zullen trekken. Het Messiaanse Rijk zal ook weer echt een genadeperiode zijn. Hè? Wij leven nu in een genadeperiode waar het evangelie uitgaat naar heel de wereld. Maar er is een totdat. Totdat de Heer Jezus zal terugkomen. En dan zal het Messiaanse Rijk aanbreken. En als je de Messiaanse profetieën bestudeert, dan zie je eigenlijk dat de Heere echt de volken moet onderdrukken. We lezen dat ook in 1 Korinthe 15, waar Paulus schrijft met betrekking tot de Heer Jezus, dat hij alle vijanden onder zijn voeten moet werpen. Hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden heeft onderworpen. En ik geloof dat dat echt gaat over het Messiaanse Rijk, waar als de Heer Jezus zal terugkomen naar deze aarde, waar eigenlijk dat koninkrijk vanuit Jeruzalem, dat rijk gestalt zal krijgen, waar de Heere dus met harde hand zal moeten optreden. En iedereen zal zich aan hem moeten gaan onderwerpen. Dus ook waar Psalm 2 over spreekt, over dat moment. En er wordt heel vaak gedacht van de Heer Jezus komt terug. Alles is mooi, alles is goed. Nee, dan zal de Heere met de volken gaan, hoe moet je dat zeggen, gaan richten. Ja, inderdaad, ja. En over het Messiaans Rijk kun je natuurlijk ook lezen in Openbaring 20, het duizendjarig Rijk. En dan wordt vaak nog wel eens de vraag gesteld van ja, hoe zit dat nou? Want waarom moet Satan nou nog een keer losgelaten worden, hè, aan het einde van duizendjarigheid, kun je dan lezen. En wat heeft ermee te maken dat veel volken zich in dat Messiaanse Rijk veinzend zullen onderwerpen. Dus niet van harte zich zullen onderwerpen aan de Christusregering. En Satan zal in dat Messiaanse Rijk, zal hij gebonden worden, zal hij in de afgrond geworpen worden. En dan zal hij nog één keer daar voor korte tijd losgelaten worden. En dan zullen dus nog een deel van de volken zich opnieuw achter Satan scharen. En dan zal de Heere met vuur uit de hemel komen. En dan zou je kunnen zeggen, dan vindt die laatste zuivering, die vindt dan plaats. En dan ga je eigenlijk langzamerhand naar dat de Heer Jezus, wat, zoals Paulus dat ook schrijft in 1 Korinthe 15, dat hij dan vervolgens het koningschap aan de Vader zal overgeven. En dat je dan alles en in allen krijgt. En dan zal dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En de Bijbel, die spreekt er wel over, maar heel beperkt. Heel veel mensen die denken vaak van, deze aarde, die zal helemaal vergaan. Nou, als Christus wederkomt, zal die deze aarde in ieder geval nog 1000 jaar meegaan, voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. En daar zal de heerlijkheid van de Heere weer komen in zijn volle glorie in dat Messiaanse Rijk. Hebben jullie nog vragen? Of,
ik zat nog even te denken over de ark, wat jij even noemde.
Ja. Yeah.
Het is wel interessant dat je leest in Jeremia 3, dat er een tijd zal komen dat de ark van het verbond van de Heere niet meer in hun hart zal opkomen. Jeremia 3, vanaf vers 16 en 17. Oh, ja. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden.
Ja, dus die ark die zal niet terugkomen in het Messiaanse Rijk.
Nee. Jeruzalem zal dan de troon van de Heer genoemd worden. Maar het lijkt er wel op dat het altijd wel een issue is geweest en zal zijn. Totdat eigenlijk in het Messiaanse Rijk die vraag er niet meer zal zijn naar de ark.
Ja. Ja. Het is best wel interessant dat het Messiaanse Rijk, heel veel mensen denken van ja, er gaan maar een paar teksten over in de Bijbel, maar echt heel veel profetieën spreken over het Messiaanse Rijk. Het is eigenlijk een heel gedocumenteerde periode. Er is best wel veel over bekend, over hoe het Messiaanse Rijk uitkomt te zien. Het dierenrijk, Jeruzalem verhoogd zal worden en waar de volken naar op zullen trekken. Dat is nog een hele studie apart eigenlijk over wat je allemaal over het Messiaanse Rijk vindt in de Bijbel. Terwijl er eigenlijk op zondagochtend, misschien moet ik dat een keer doen, maar eigenlijk op zondagochtend of in bijbelstudies wordt er eigenlijk maar heel weinig over gesproken. Hè? Het is eigenlijk een onbelicht thema, terwijl zoveel profetieën erover gaan. Dit wat betreft de heerlijkheid van de Heere in het Oude Testament.